Dat is gelaten kort, maar nee, dat is nooit anders. Ja.
Waar het katholiek heel goed in. Waar het katholiek heel goed in.
Inside.
De gitaar staat nog steeds niet aan.
Alleen nog een grote gitaar hoor.
Nee, en voor de rest staat alles heel erg hard.
Nee, als vaak weer als de mensen zitten, dan al weer weg. Is dat? Ja, acht mensen is het goed. Ja hoor.
Nee, welk kanaal zit die? zeer fraai. Ja, we gaan heel veel zien.
Dat doe ik even.
Oh, je mag hem mee spelen.
Even stap. Ik ben verpletterig pijn van. Hij kan ons heel gewoon. Ik wil gewoon even voor de. Voor stem. Voor de stem. Nee.
broeders, zusters, jongelui, jongens en meisjes. Hier aanwezig. Iedereen die thuis meekijkt via livestream of meeluistert via de kerktelefoon. Hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst waarin onze eigen predikant, dominee Robert Jansen, ons voorgaat. Mijn naam is Harry Bodewits. Er zijn voor nu geen mededelingen vanuit de kerkenraad. We mogen wel weten dat we kunnen zeggen en zingen, we mogen tot Gods woning gaan en vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand. Hij heeft voor ons geleden. Dat zijn de eerste regels van Weerklank 83. We mogen het eerste vers gaan zingen. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Wij mogen tot Gods woning gaan en wat een wonder is dat we dat op deze avond mogen doen. Dat we dat ook op deze vrijdagavond, Goede Vrijdag, samen mogen doen. En laten we in verwondering stil worden voor de Heer onze God die dat mogelijk heeft gemaakt. En hem bidden om zijn leiding en zijn nabijheid in deze dienst. Wij spreken uit dat we het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En voor Jezus Christus, de getrouwe getuig, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Verwondering mogen we hebben deze avond en laten we daar ook samen van zingen. Kom verwonder u hier mensen.
Thank you.
mogen samen tot de Heere gaan in gebed. We gaan hem bidden om de leiding van zijn geest, de opening van zijn woord. En ons ook voorbereiden op de dienst van het offer die bestemd is voor de kerk. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed. Heere, onze God. In verwondering komen we deze avond voor uw troon. In gebed, hier en op vele andere plaatsen. Samen verbonden met u. En dat kan alleen maar door dat wat we deze avond gedenken. Door het werk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En het offer dat hij gebracht heeft. En alleen door hem kunnen wij als gemeente van Christus naderen tot u. En Heere, wij bidden u ook in dit gebed dat wat we net hebben gezongen. Maak mij blijde door uw lijden. Maak mij levend door uw dood. U weet hoe we aan deze dienst beginnen. Ieder van ons persoonlijk. In de drukte van ons leven, de zorgen van elke dag, de mooie dingen die er geweest zijn vandaag, maar ook de moeilijke dingen. In een wereld waarin van alles gebeurt, maar tegelijkertijd een wereld die u nooit hebt losgelaten. En als u dat ergens hebt laten zien, dan is het wel daar, op Golgotha. En Heere, wij bidden u dat ook in deze dienst ons zicht op uw Zoon vergroot mag worden. Geef toch dat we zicht hebben op hem, die zijn leven gaf, om ons het leven te geven. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. We brengen elkaar in gebed en bidden u om de rust die nodig is om in deze dienst tot u getrokken te worden. En tot u geleid, door uw woord en geest. En daarom werk toch in onze hart. Neem toch weg wat tussen u en ons instaat. In al die keren dat we uw doel met ons leven hebben gemist. Heere, we bidden u, vergeef ons onze zonden. En dat doen we juist op grond van het werk van uw Zoon. Niet omdat wij dat zelf hebben verdiend. Heere, wij kunnen niet anders dan alleen maar kijken naar hem. En vanuit de genade die u geschonken hebt, tot u komen. En Heere, geef dat we vanuit die genade ook geven. Geven in ons luisteren, in ons zingen, in de dienst van het offer, in ons bidden. En Heere, geef toch dat we alles geven wat we van u hebben ontvangen. En we hebben alles van u ontvangen. Wij kunnen niet leven zonder u. We kunnen niet komen tot ons doel zonder u en het werk van uw Zoon. En daarom bidden we u dat dat is wat centraal mag staan. In deze dienst. En in ons leven. En in ons hart. En bouw toch zo uw koninkrijk, ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tijdens de dienst van het offer zal Psalm 22 gezongen worden. Als u een liedboek bij de hand hebt en u zou Psalm 22 opzoeken, zou u letterlijk dezelfde tekst zien op een paar woorden na als zoals die straks zal klinken. Voor degene die bekend zijn met de melodie van het Psalmproject is het prachtig om mee te zingen. En tegelijkertijd is het ook een mooi moment om te luisteren naar deze woorden. Mijn God, waarom verlaat u mij? Thank you. blijft zo ver, terwijl ik tot u schrijf. We gaan luisteren naar het woord van de Heer en we doen dat door te luisteren naar het evangelie volgens Matteüs. Matteüs 26, we lezen daarvan vers 36 tot 46 uit de Herziene Statenvertaling. Waarna we ook drie versen lezen uit de brief van Paulus of een ander aan de Hebreeën. Hebreeën 5 en daarvan vers 7 tot 9 en dat doen we uit de NBV 21.
Matteüs 26 vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipel, tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Hebreeën 5, vers 7 tot en met 9. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanavond staat vers 42 van Matteüs 26. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil geschieden. In antwoord op de verkondiging zingen we samen, het is middernacht en in de hof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is feest. Althans, volgens onze overheid wel. Ik heb het nog weer eens nagekeken, maar Goede Vrijdag is nog altijd een nationale feestdag. Het is de eerste officiële feestdag na Nieuwjaarsdag. En dit jaar volgen nog Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst. Is het niet vreemd dat Goede Vrijdag ook in dat rijtje staat? Op Goede Vrijdag gedenken we toch de dood van Christus. En als ze erbij langslopen, Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, dan valt toch op dat dodenherdenking ook niet tot de nationale feestdagen gerekend wordt. En past de grafstemming niet beter bij deze dag dan een feeststemming? Valt er wel iets te vieren vandaag? Waarvoor zijn we bij elkaar en bent u thuis ook betrokken bij deze dienst? Dat we op Goede Vrijdag bij elkaar zijn is trouwens bijzonder. In 2020, 2021 was dat helemaal niet mogelijk. In die tijd was ik zelf nog predikant in Kornhorn. En we bedachten een alternatief om toch gezamenlijk op een of andere manier stil te staan bij Jezus lijden en sterven. En wat hebben we gedaan? Er werd in de hele regio een auto en een fietstocht uitgezet die leiden langs allerlei momenten van de kruisweg die Jezus heeft afgelegd. En die tocht eindigde dan bij zijn opstanding uit de dood. En op allerlei plaatsen stonden er grote tekeningen in tuin. En bij die tekeningen waren bijbelgedeelten afgedrukt. En zo kon iedereen het lijdensevangelie lezen. En jong en oud kon onderweg vragen beantwoorden en een QR-code scannen om gedeelten van een film over Jezus te bekijken. En de start en de finish van de tocht was bij de kerk. En net als nu woonden wij bij de kerk en zagen we hoe vele mensen die tocht maakten. En op een gegeven moment, ik denk dat het eerste of tweede paasdag was, vonden we een anoniem briefje in de brievenbus. En op een briefje vertelde een opa en een oma, daar ga ik tenminste vanuit, dus iemand vertelde dat ze met hun 9-jarige kleindochter de tocht hadden gemaakt. En ze gaven aan dat ze vonden dat er vooraf een waarschuwing gegeven had moeten worden vanwege de schokkende beelden. Tja, de filmmakers waren er blijkbaar onvoldoende in geslaagd om de martelgang van Jezus naar zijn dood aan het kruis op een aangename, niet schokkende manier weer te geven. Overigens kun je afvragen of het niet sowieso onmogelijk is om een geslaagde film daarvan te maken. Want is het allerergste dat hij geleden heeft eigenlijk wel af te beelden? In elk geval zijn twee belangrijke elementen die we in de Bijbel tegenkomen moeilijk te verfilmen. Is ooit goed in beeld te brengen dat Jezus niet alleen maar door mensen verlaten is, maar bovenal door God. Hij roept het uit met Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar hoe ziet dat door God verlaten zijn er dan uit? En wat ook moeilijk in een beeld te vangen is, is dat Jezus wist wat zou komen. Ergens in een van de evangeliën staat, wetend wat hem zou overkomen, stapte hij naar voren. Hij is heel bewust deze weg gegaan. En verschillende keren heeft hij ook zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding aangekondigd. En zonder film hebben de leerlingen daar al een beeld bij dat hen schokt. Dat blijkt wel uit hun reactie. Hun reactie is niet, uw wil geschieden. Neem Matteüs 16. Matteüs 16, vers 21 en 22. Van toen aan begon Jezus zijn leerlingen, zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadigd, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. En als de leerlingen dan uiteindelijk de lijfbeelden meemaken van de gevangenneming van Jezus, dan vluchten ze weg. Dit willen ze niet meemaken. Maar Jezus zelf ziet er ook vreselijk tegenop. Matteüs vertelt dat Jezus in de hof van Gethsemane overmand wordt door een enorm verdriet en grote angst. Vers 37 en 38 van het gedeelte dat we net lazen. En wat bidt hij in Gethsemane? Hoe zou je dat gebed samenvatten dat hij in de hof van Gethsemane bidt? Als je dat in één zin zou moeten samenvatten. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat bidt hij inderdaad, om exact te zijn. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Vers 39. En als hij dat bidt, dan laat dat de ernst van de situatie zien. In de brief aan de Hebreeën kijkt de schrijver in hoofdstuk 5 onder andere terug op dit gebed en schrijft over Jezus. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. En werd verhoord. Zijn gebed is toch niet verhoord? Die beker die ging toch niet aan hem voorbij? Hij heeft die beker tot de laatste druppel leeggedronken. Hoezo verhoord? Als zijn gebed verhoord is, dan zouden er toch ook geen schokkende beelden voor 9-jarige kleindochters zijn geweest? Als je daarover nadenkt, kun je je afvragen waarom deze dag niet Schokkende Vrijdag heet. Waarom is dit nog steeds een nationale feestdag? Wie heeft dat bedacht? Waarom is deze dag de geschiedenis ingegaan als Goede Vrijdag? En dat heeft alles te maken met het thema van vanavond. Uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Ja, regelmatig klinkt in deze kerkzaal datzelfde uit vele monden. Uw wil geschieden. We bidden dat als we samen het Onze Vader bidden. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft te bidden. Maar lang voordat wij die woorden hebben gebeden, bad hij ze zelf in de hof van Gethsemane. In het Mijn Vader. Mijn Vader. Niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Vers 39. Mijn Vader, vers 42. Laat uw wil geschieden. En tot slot, voor de derde keer, in vers 44. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Dezelfde woorden. Zijn het wel dezelfde woorden? Tussen dat eerste en dat tweede gebed zit toch al een verschil. Als je let op wat Jezus zegt over die drinkbeker, over de taak die voor hem ligt, over dat lot dat hem is toebedeeld. Daar gaat die beker over. Dan verandert er inderdaad iets. In het eerste gebed bidt hij nog, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. In het tweede gebed klinkt, mijn Vader, als deze drinkbeker niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink. We zeggen, dat is toch niet hetzelfde? En toch zegt Matthäus dat Jezus het opnieuw, vers 42, voor de tweede keer bidt en dat hij bij de derde keer met dezelfde woorden bidt. Tja, als wij verschil horen tussen die gebeden van Jezus in die hof van Gethsemane, dan ligt dat vooral aan onszelf. Want de overeenkomst is namelijk veel groter. Maar dan moet je wel voor een andere samenvatting van dat gebed in de hof gaan kiezen. En die samenvatting luidt, wat is de samenvatting in één zin van het gebed dat Jezus bad in de hof van Gethsemane? Uw wil geschieden. Alles wat Jezus bidt staat volledig in het teken daarvan. Zelfs zijn houding laat dat zien. Hij werpt zich met het gezicht ter aarde. En daarin zie je volledige overgave en afhankelijkheid. Niet mijn wil, maar uw wil. Ondanks alles wat komen gaat, bidt hij, uw wil geschieden. En dat gebed wordt verhoord. We lazen het al even in Hebreeën 5. Dan kun je zeggen, ja, logisch. Gods wil gebeurt toch wel. Maar dat doet geen recht aan dit gebed. Dan zouden wij ook nooit hier hoeven te bidden met elkaar, uw wil geschieden. Want als we daarmee stoppen, dan stopt God niet met het doen van zijn wil. Maar met dit gebed klinkt er gehoorzaamheid, klinkt er overgave, klinkt er afhankelijkheid. Uw wil geschieden, ook in en door mij. En op de weg die hij moest gaan, is Jezus in alles gehoorzaam geweest aan zijn Vader. Hij heeft in alles Gods wil gedaan. Paulus schrijft daar later over, we hebben dat afgelopen zondag nog gehoord, in zijn brief aan de Filippenzen, Filippenzen 2. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Hij heeft als mens ervaren wat het kost om in het lijden gehoorzaam te blijven. In Hebreeën 5 wordt dat zo gezegd, in vers 8. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En Jezus is mens geworden zoals wij. Maar wel met dit grote verschil. Hij is God gehoorzaam gebleven waar wij ongehoorzaam waren. En toch ging hij in die gehoorzaamheid de weg die wij hadden moeten gaan. En gehoorzaam droeg hij de straf voor onze zonde. En hij stierf. Hij vervulde de profetie van de profeet Jesaja over die lijdende knecht. In Jesaja 53, vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En besef je wat dat inhoudt? Gemeente, kunnen we dat ooit voldoende beseffen? Zonder het offer van zijn zoon is er voor ons geen echt leven. Geen leven met God mogelijk. En de Vader die wilde het. En de Zoon heeft gehoorzaam de wil van zijn Vader gedaan. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wat een genade. En verwonderen we ons nog over die genade. God is rechtvaardig. Hij laat de zonde niet ongestraft. Dat mag ook een troost zijn om dat te weten. En God is liefde. Hij geeft zijn eigen zoon om de straf op de zonde te dragen. En bij het kruis komen die twee dingen samen. Gods gerechtigheid en Gods liefde. En Luther heeft dit wel de vrolijke ruil genoemd. Jezus die neemt wat wij verdienen om ons aan te bieden wat hij heeft verdiend. De vrolijke ruil. Een paar weken geleden vroeg ik een aantal catechisanten: wat vieren we met Pasen? En één keek me twijfelend aan. Die vermoedde dat er een reden was waarom ik die vraag ineens stelde. En er kwam een hele tactische reactie. Ik twijfel, zeg het maar. Ik vroeg, waarom twijfel je? Denk je bij Pasen aan dat we vieren dat Jezus vanwege onze zonde aan het kruis is gestorven? Ja, was het antwoord. Waarop ik zei, dat geeft inderdaad reden voor een feest. Maar dat is wat we op Goede Vrijdag vieren. Want met Pasen vieren we zijn opstanding, zijn overwinning van de dood en het nieuwe leven. Maar gemeente, deze catechisanten hadden goed begrepen dat we op Goede Vrijdag wel degelijk iets te vieren hebben. We vieren het feest van de vrolijke ruil. Afgelopen week zei een oude gemeentelid tegen mij: deze dagen vind ik het mooiste. Vind ik het mooiste feest. Het is erg en het is mooi. En het is zo'n wonder van genade dat Jezus deze weg is gegaan. En dat is Goede Vrijdag. Als je nadenkt over onze zonde en Jezus' offer, dan is het vreselijk dat dat nodig is. En is het een feest dat het gebeurd is. Hij heeft volbracht wat wij niet konden volbrengen. Hij is een bron van eeuwige redding geworden voor alle die hem gehoorzamen. Hebreeën 5, vers 9. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. God zij dank is zijn wil geschieden. De Heer Jezus bad: uw wil geschieden. En deed Gods wil. Zodat door zijn offer ook u, jij en ik met diezelfde woorden gehoorzaam bij de Vader zouden kunnen komen. Onze Vader, uw wil geschieden. En bid je dat gebed van harte mee. Het is een feest dat we dat kunnen bidden. Zodat we niet in een grafstemming, maar in een ernstige feeststemming de kerk uit kunnen gaan. En getuig van het goede van Goede Vrijdag. Er is een wereld die dat nieuws moet horen. Jezus heeft gedaan wat moest. Toen Jezus zijn lijden en sterven aankondigde, en sommige vertalingen zijn vergeten dat hij ook zijn opstanding aankondigde, de eerste aankondiging van zijn lijden, de tweede aankondiging van zijn lijden, de derde, vierde, de vierde aankondiging van zijn opstanding. Maar toen hij dat aankondigde, begon Jezus zijn discipelen te laten zien, zo zegt Matthäus, dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden. En dat moeten, daar kun je wel een streep onder zetten. Dat is een moeten van God. Dat is zijn wil. En laten we deze Goede Vrijdag eens luisteren naar het lijdensevangelie. Het goede nieuws van het lijden van Christus in het licht van Gods wil. Laten we dat doen, door de geschiedenis te vervolgen en er steeds antwoord op te geven, al zingend. Want geprezen zij de Vader die zijn Zoon wilde geven. Geprezen zij de Zoon die in onze plaats gehoorzaam wilde zijn. En geprezen zij de Geest die ons Gods wil bekendgemaakt heeft. Geprezen zij onze God. Halleluja. Amen.
Thank you.
Ik lees Matthäus 26, versen 47 tot en met 56. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraden, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen ze dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en dat hij mij meer dan 12 legioen engelen ter beschikking zal stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan om als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten.
Thank you.
lees voor u Matteüs 27, de versen 11 tot en met 14 en 27 tot en met 31. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakken de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Tot zover.
Thank you.
lees u voor uit Matteüs 27, versen 35 tot en met 51. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem 2 misdadigers gekruisigd, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden aan hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Wat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden: houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Tot zover.
Yeah.
Omdat hij mijn vader bad, kunnen wij samen onze vader bidden. Onze vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. En in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Verscheurd door angst en verdriet. Maar toch zei hij. Uw wil geschied. Zie onze God de koningknecht. We mogen de wereld ingaan om in de wereld te getuigen van het goede dat onze heiland ons gebracht heeft. Te wijzen op die vrolijke ruil en het aanbod van genade dat er ligt. Die oproep tot bekering. Dat mogen we doen onder de zegen van de Heer. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.